Boardroom Panel.
Aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven profiteren meer van de winst dan de werknemers van die bedrijven. En KLM maakt zich los van de Nederlandse staat en zoekt voortaan financiële steun als die nodig is bij 14 internationale banken. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI en commissaris bij onder andere EY, Nederland en Uncode. En Hugo Remkes, partner en advocaat bij Van Doorn, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Dames en heren, welkom.
Goedemiddag.
Laten wij het maar eens hebben over de winst bij grote beursgenoteerde bedrijven. Die is de afgelopen jaren harder, groter gegroeid dan de omzet, concludeert vakbond FNV na eigen onderzoek van de jaarverslagen. En volgens de vakbond gingen die winsten vooral naar de aandeelhouders en niet naar de medewerkers. Overigens, het CPB kwam eerder vandaag eveneens met een studie naar de gestegen prijzen. Laten we eerst nog eens even methodologisch kijken naar dit onderzoek. Want het gaat om 49 grote bedrijven uit de AEX en de midcap. Maar Shell is uitgesloten, want dat zou een te vertroebeld beeld geven. ArcelorMittal, ook goed voor 12,5 miljard euro winst, zit er dan wel in.
Ja.
Wat vinden we daarvan, Hugo?
Ja, framing noemen we dat toch hier. Het lijkt er een beetje op dat ook de koppen gebruikt worden met grijflatie en dergelijke. Dat de vakbond nu toch bezig is om zichzelf te profileren. Het onderzoek is volgens mij wel terecht. Hè. Dat zijn wat ontwikkelingen gaande die ook door het CPB worden gesignaleerd. En nou, dat zien we wel breder terug. Maar de koppeling die FNV daaraan maakt, ja, die onderschrijf ik niet. Ik denk dat het veel beter is om dat op een andere manier onder de aandacht te krijgen, maar niet via zo'n onderzoek.
Overigens, als je kijkt naar de koppen, dan wordt er inderdaad vaak dat woord grijflatie gebruikt, want dat bekt wel lekker. Maar onder andere in de Volkskrant kwam een FNV-bestuurder aan het woord, die zei, ja, grijflatie, zo hard kan ik dat niet stellen.
Nee.
Tanja, dus ja, misschien is het ook gek aangezien wij dit ook een onderwerp maken van het panel. Maar is er dan überhaupt wel sprake van grijflatie?
Ja, volgens mij is dat helemaal niet zo interessant. Want dat is een soort commerciële kreet, denk ik, vanuit de FNV. En dat kan je ze misschien ook helemaal niet verwijten. Want zij zijn er nou eenmaal voor de belangen van de medewerkers van bedrijven. En op zich begrijp ik hun zorgen ook wel voor het feit dat medewerkers torenhoge inflaties voor zich krijgen en dat niet altijd gecompenseerd zien in salarissen. Maar het lijkt me toch iets te kort door de bocht om dan vervolgens te vragen om dat wel gecompenseerd te zien in salarissen. Want het gevolg van, weet je, inflatie gaat op en neer. En als je iets vergoedt in salarissen en de inflatie gaat omlaag, dan denk ik dat er weinig medewerkers bereid zijn om salaris in te leveren op basis van het feit dat de inflatie lager is.
Ja, het verwijt is natuurlijk dat die hogere prijzen, die hoger zijn dan strikt noodzakelijk, ook weer leiden tot inflatie.
Ja, nou, dat hangt er vanaf, want de inflatie heeft verschillende betekenissen. In sommige gevallen zijn een heleboel grondstoffen eruit gehaald. Dus dat hangt ook een beetje van de definitie af, denk ik.
Als je kijkt naar het Rijnlandse model, wat we wel vaker bespreken hier in dit panel, en waar Nederland toch ook een jarenlange traditie in heeft, hè, kijken naar meerdere belangen, en dat dan naast de onderzoeksresultaten legt, dan zie je dat de uitgekeerde dividenden en bedragen voor inkoop van eigen aandelen 59% gestegen zijn ten opzichte van 2019. De winst nam toe, de aandeelhoudersbeloning is dus explosief gestegen. En de lonen, dat wordt ook onderschreven door onder andere de Nederlandse Bank, die blijven dan relatief gezien wel achter. Staat dan dat Rijnlandse model wel degelijk onder druk, Tanja?
Dat weet ik niet zo goed, want als je kijkt ook weer naar dit eigen onderzoek van de FNV, dan komen ze natuurlijk ook met bijvoorbeeld Ahold Delhaize, waarvan dan blijkt dat een heel groot gedeelte van die winst niet in Nederland is gemaakt. Dus hoe logisch is het dan dat we dat op deze manier meerekenen? Maar nogmaals, dat je moet kijken naar hoe je winsten evenredig verdeeld over meerdere stakeholders dan alleen maar de aandeelhouder. Dat lijkt me nog steeds wel iets wat we overeind moeten houden.
Ja, Ahold Delhaize staat natuurlijk wel onder leiding van een topman die een maand geleden in een interview zei, boodschappen duurder, ik herken me niet in dat beeld. Dan sta je misschien een beetje af van de mensen die bij jou inderdaad die boodschappen doen.
Of ze doen inmiddels de boodschappen elders.
Dat kan natuurlijk ook. Wat denk jij als je zo die taartverdeling ziet, hè, en de conclusies die door FNV dan worden getrokken naar aanleiding van hun eigen onderzoek, die explosief gestegen beloningen voor aandeelhouders, de winst die toeneemt en de lonen die relatief gezien achterblijven. Gaat er dan toch iets verkeerd, Hugo?
Nou, als FNV bedoelt om aandacht te vragen voor de verdeling tussen de factor arbeid en de factor kapitaal, ja, wat je zou kunnen hebben, dus dat je zegt, we moeten werkgelegenheid ook op een andere manier honoreren, ja, dan vind ik dat eigenlijk wel goed. Maar ik hoor uit de cao-onderhandelingen wel dat als daar dingen worden aangeboden die verder gaan dan een primaire salaris, dat er eigenlijk niet zoveel aandacht voor is. Dus het gaat echt, het is een centenkwestie geworden. En,
ja, maar met extra aandacht of een andere roosterverdeling kan ik toch de boodschappen niet betalen. Het is toch logisch dat het ook daarvoor een belangrijk deel over
gaat? Ja, maar dus los van de benchmark die je nodig hebt om zeg maar met de inflatie tred te houden. Dit gaat denk ik verder nog. En dat onderzoek probeert aan te tonen. Dat aandeelhouders meer betaald krijgen naar verhouding dan wat werknemers krijgen. Ja, ik weet niet of dat waar is. En ik zou liever die discussie met ondernemingsraden willen voeren in de sectoren waar het over gaat. Want dat vind ik een ander probleem eigenlijk van dit onderzoek. Het gaat eigenlijk appels met peren met elkaar vergelijken. Er zijn een paar sectoren waarvan we weten dat zo is. Hè. Je zei net ook al, Shell wordt uitgezonderd. Maar in de voedingsindustrie wordt er heel anders naar dit soort dingen gekeken dan in de dienstverleningssector. En,
ja, maar ook Albert Heijn of Ahold Delhaize keert toch recorddividenden uit?
Ja.
Dat kun je toch gewoon vaststellen?
Dat kun je vaststellen. Maar dan is de vraag, wat ga je vervolgens in de CAO-onderhandelingen daarmee doen? En dat kun je denk ik niet in een rapport over 5 jaar terug. Hè, want dit gaat tot 2022. En er wordt gekeken hoe dat dan zich verhoudt tot andere factoren. Ik zou het interessanter vinden om te kijken hoe je daar aan de CAO-tafel over kunt rapporteren. En dan zou ik liever casuïstiek zien dan zo'n algemeen onderzoek waar we toch niet zoveel mee kunnen.
Kom je dan heel eind verder, Tanja, als je het op een andere manier zou aanpakken?
Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat we goed moeten kijken. We hebben het rijtje wat je nu opnoemt, onder andere ook inkoop eigen aandelen. Dat heeft ook iets magisch, alsof de aandeelhouder daar morgen rijk van wordt. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Wat daar volgens mij veel belangrijker aan is, dan heeft kennelijk de directie bedacht dat kan. Dat er voldoende geld over is om te investeren in het bedrijf. En dat er vertrouwen is naar de toekomst toe. Dat is voor medewerkers denk ik toch ook een prettig gegeven. Ook al voel je dat morgen niet meteen in je portemonnee.
De VEB zei eerder over hoge dividenden. Bij Albert Heijn was dat toen een maand geleden bij de NOS. Ja, wij verwachten dat niet per se. Het hoeft van ons ook niet, maar het straalt wel vertrouwen uit. Maar, zei de VEB ook, ja, als die prijzen te hoog worden, dan komen we uit op het scenario dat jij schetst. Dan gaan uiteindelijk klanten natuurlijk ergens anders hun boodschappen doen. En dan heeft de aandeelhouder er ook niks aan. Dus het is ook nog eens een delicate kwestie.
Ja, maar daar hebben we nou weer een governance voor. Daar zit een raad van commissarissen tussen die dat kennelijk in overleg met de directie een goed plan heeft gevonden.
We gaan nog heel even naar die laatste CAO-ontwikkeling, want dat wordt bijgehouden door de AWVN, de werkgeversvereniging. Ja. Inmiddels zakt de inflatie in Nederland tot 4,5%. Beetje hulp van de wiskunde, want vorig jaar was het wel heel erg stevig. De loonstijging loopt volgens de laatste berekeningen van de AWVN op tot boven de 7%. Dus is daarmee ook het tij al een beetje gekeerd, nog voordat we het goed en wel over ga-inflatie moeten hebben?
Nou, waar volgens mij de last vooral ook zit, is het inprijzen van de toekomstige ontwikkelingen. Als ik het nu goed begrijp, maakt men zich in Amerika alweer zorgen over een economische neergang. En ik kan me wel in voorstellen dat als er nu al wordt ingeprijsd wat er straks eventueel gaat komen, en dat blijkt dan toch weer wat mee te vallen.
Dat zie je in Nederland ook gebeuren. Ja. Dat is een deel van de verklaring. Precies. We weten niet wat er komt, dus nemen we het,
dus nemen we maar mee. Ja. Daar zou ik wel bezwaar tegen maken. Want ik denk dat je, als je zeker van kwartaal naar kwartaal hobbelt, dat je daar ook alerter op moet zitten en dichter op moet zitten. En dus slimmer mee moet omgaan.
Maar wacht even, je kunt met enige zekerheid verwachten dat je grondstoffen duurder worden of dat de lonen omhoog gaan, dan kun je toch ook alvast anticiperen? Is dat niet juist ook visie hebben?
Ja, maar die energieprijzen waar jij het over had, die waren vorig jaar natuurlijk torenhoog. En daardoor lijkt nu de inflatie wat lager te zijn, omdat die wat terugvallen. En dat moet worden ingeprijsd. En in de CAO-onderhandeling zou ik me daar vooral op gaan richten. In plaats van nu in algemene termen te zeggen, het geld blijft bij de aandeelhouders en die lopen te graaien. Want ja, je zei net zelf al, die aandeelhouders die vragen er niet om.
En wat je bij die CAO-onderhandelingen ziet, ik zag dat nu ook bij ING, is dat er toch ook verschillen komen tussen mensen die onderaan in het loonhuis zitten en meer krijgen dan mensen die bovenin zitten. En ik denk dat dat een ontwikkeling is, zeker voor mensen die met een baan dan wellicht ook geld tekort komen, op een betere manier gecompenseerd worden.
Dus er wordt geniveleerd, ja, aan de onderhandelingstafels, aan de CAO-tafels. We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
KLM heeft de laatste coronaleningen met staatsgarantie afgelost en is voorlopig niet van plan om opnieuw aan te kloppen bij de staat. De luchtvaartmaatschappij heeft namelijk nieuwe afspraken gemaakt met een groep van 14 internationale banken, waarvan het maximaal 1 miljard euro kan lenen. Een kredietfaciliteit dus. En dat betekent, Hugo, ook dat de staatsagent, Jeroen Kremers, voorlopig in ieder geval van het toneel kan verdwijnen. Zullen ze opgelucht ademhalen?
Ja, ze vonden hem erg lastig, heb ik begrepen. Dus ik denk dat ze daar misschien nog wel een extra maal voor hebben gelopen om dat zover te krijgen. Wat er natuurlijk wel interessant is wat er op de agenda werd geplaatst, waren allemaal onderwerpen waar KLM sowieso een antwoord op moet gaan verzinnen. En of dat nou gaat via de band van de staat Of misschien via de financieringsdocumentatie, waarin onderwerpen als duurzaamheid en andere ESG-onderwerpen ook terugkomen.
Dus dat is wel disciplinerend eigenlijk, in het belang van het bedrijf zelf.
Ja, dat is zo. Maar de vraag is of dat intrinsieke motivatie is vanuit KLM, of dat meer opgelegd wordt van de ene kant vanuit de staat of niet vanuit de financiering.
Afgaande
of de corporate governance code.
Ja, dat zou nog kunnen. Ja.
Maar intrinsieke motivatie van het bedrijf zelf. Kremers kwam met name met zijn rapportages in het nieuws, omdat bleek dat
ze zich er niet
KLM
aan
niet zoveel haast maakte of zich er niet aanhield inderdaad. Het ging over onvoldoende bezuinigen, woede rondom piloten die toch nog wat meer gingen verdienen, belastingontduiking door medewerkers die in het buitenland woonden, uitgekeerde bonussen, een heel lijstje. Is dan het antwoord ook gegeven op de vraag hoe intrinsiek gemotiveerd KLM is?
Ja, dat vind ik wel een heel lastig om dat meteen één en één op elkaar te plakken. Het is natuurlijk ook wel bijzonder om een kredietfinancier te hebben die zich met dat soort items bezighoudt. Dat waren ze natuurlijk helemaal niet gewend. Ik bedoel, aandeelhouder, de overheid, is één ding. Maar een financier die vervolgens allemaal voorwaarden gaat stellen waar ze zich eigenlijk niet op gefocust hadden. En dat je dan ook nog eens een keer een tekort aan piloot krijgt. Weet je, dat zijn allemaal problemen wat je dan toch weer als directie op moet lossen. Dus ja, ik wil niet zeggen dat ik het logisch vind, maar ergens begrijp ik het wel.
Ja, maar ja, ik neem toch aan dat de staat voor KLM ook een soort last resort was. Hè. Zij moesten natuurlijk echt een beroep doen op de staat om de toekomst van het bedrijf te garanderen. En dan is de staat ook in de positie om dit soort eisen te stellen en om zo'n staatsagent aan het werk te zetten.
Ja, misschien dan ook om het te handhaven. Dit is zijn vijfde rapportage, hè? Dus ik weet niet wat er dan tussendoor gebeurd is.
Wat denk jij, Hugo?
Ja, nou, het is de carrot en de stick, hè? Dus het is aan de ene kant moet je proberen om via de afspraken die zijn gemaakt om die te laten nakomen. Maar wat je nu waarschijnlijk ziet in die financieringsdocumentatie is dat ESG daar een belangrijk thema is. En als je je daaraan houdt, dan krijg je een financieel voordeel. Want je betaalt gewoon minder rente.
Ja, dus als KLM bepaalde mijlpalen bereikt op het gebied van duurzaamheid.
Ja.
En KLM zou bij die 14 banken aan moeten kloppen. Dan hoeven ze minder rente te betalen op het moment dat ze kunnen zeggen, kijk eens, dit zijn de vorderingen die we hebben gemaakt.
Ja, of ze betalen meer rente als ze het niet doen. En zo kun je er ook naar kijken. En ik denk dat misschien ook louterend werkt. In plaats van dat er iemand vanuit de overheid komt. Want uiteindelijk was de overheid ook een belangrijke speler over, zeg maar, de strategische positie van KLM in Nederland en binnen Europa. En ook naar Air France toe. En nu zal men dat zelf moeten doen. Maar dan kom ik weer terug op de vraag van, ja, doe je dit omdat je erin gelooft dat je dat beter moet doen? Of omdat je, nou ja, eenmaal iemand daar aan tafel hebt die daar steeds vragen over stelt en je eigen niet eens de informatie wil geven. Laat staan wat er met die informatie gebeurt. Dat blijft toch wel lastig.
Over die rol van de overheid is natuurlijk best wel een hard oordeel geveld door de internationale arbeidsorganisatie, de ILO. Want het ging voor een deel ook over arbeidsvoorwaarden. Daar dacht de overheid ook te kunnen optreden. En dat blijkt internationaal gezien, wettelijk gezien, helemaal niet mogelijk te zijn. Reinier Kastelein, de voorzitter van vakbond De Unie, werd geciteerd door de Telegraaf. De overheid was er, net zoals bij andere onderwerpen, stokdoof voor. Plichtmatig horen we nu dankjewel te zeggen. Maar dat stadium zijn we wel voorbij. En ging de overheid misschien op een aantal fronten ook zijn boekje te buiten, Tanja?
Dat vind ik heel lastig om te oordelen, maar dit soort dingen zijn natuurlijk heel kwalijk. Als het echt zo is dat het arbeidsvoorwaardelijk niet goed gaat, dan moet je daar wel wat aan kunnen doen. De vraag is of de overheid dat dan moet doen.
Wat denk jij?
Nou, je ziet dat hier te veel rollen bij elkaar komen. De overheid is aandeelhouder. Daar is dat gedoe over geweest met Frankrijk. En dat trucje wat Hoekstra in de tijd had uitgehaald met die met dubbele stemrechten.
Ja.
Daar kun je van zeggen, nou ja, dat doe je dan als aandeelhouder. Maar als je vervolgens in andere rollen ook weer andere doelstellingen probeert na te streven als overheid, dan komt het te veel samen en dat gaat nooit goed.
Gaat het met deze 14 banken? Ik vond namelijk nogal een aantal, maar misschien ben ik een groentje op dit gebied. Nog best wel veel.
Ik vond het ook veel.
Ja, het is veel, toch?
Als jij een groentje bent, dan doe je wel een ESG.
Ja, dat klopt. Dus mijn rentepercentage, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Maar Hugo, 14 banken.
Ja, dat zijn misschien van die consortia. Ik denk dat je daar niet veel zorgen over moet maken. Nee. En het zal waarschijnlijk op termijn ook nog wel eens een keer uitbreiden. Schat ik zo in. En dan kun je
uitbreiden
maar beter
zelfs.
Nou ja, als KLM bijvoorbeeld minder vliegbewegingen mag maken, dan begrijp ik dat er toch moet worden geïnvesteerd in duurzame vliegtuigen die minder.
Nou, dat hebben ze al gedaan. Daar zitten ze nu een beetje mee.
Ja. Nou ja, maar dan moet je dus waarschijnlijk toch die ruimte hebben. En als zo'n bank dat ziet en ook daadwerkelijk stappen gemaakt wordt op het gebied van ESG, dan is het natuurlijk wel een mooie onderneming om in te investeren.
Ik denk dat het ook steeds vaker gaat gebeuren, omdat banken op zich natuurlijk steeds minder grote bedragen kunnen uitlenen aan één partij.
We gaan naar de laatste partij in dit panel, namelijk PostNL. Afgelopen dinsdag was de aandeelhoudersvergadering in Den Haag. De financiële resultaten lieten nogal wat te wensen over en dus moesten de aandeelhouders ook vooral gerustgesteld worden. En dat was misschien ook wel op zijn plek, want minder omzet, fors minder winst. 3 winstwaarschuwingen, gaan alweer de koers. Ja, wat moet je dan doen op zo'n aandeelhoudersvergadering? Geruststellende woorden spreken?
Nou, de vragen stellen die je wilt stellen, maar je ook realiseren wat de ruimte is die je hebt als aandeelhouder op een aandeelhoudersvergadering.
Nou, een vraag die werd gesteld onder andere door de VEB was: is er dan op deze hele wereld niemand anders te vinden dan mevrouw Verhagen om dit bedrijf te leiden?
Ja, en de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jan Nooitgedacht, heeft daarop geantwoord. Feitelijk met nee, er is niemand anders te vinden. Dat was, denk ik, het antwoord wat ze hebben gegeven. Ze zijn vierkant achter de CEO gaan staan, ja. Dan is dat de uitkomst van de AFA.
Maar bestaan die bedrijven en die mensen die zo aan elkaar vastgeklonterd zitten dat er inderdaad niemand meer tussen kan komen of niemand beter beschikbaar is?
Nou, dat eerste, dat geloof ik niet dat dat het geval is. Ik vind het een bijzondere ontwikkeling dat er iemand van buiten nu in de Raad van Commissarissen benoemd is. Ik denk dat ook de 30% aandeelhouder die daarachter zit, die deze meneer naar voren heeft geschoven, dat die daadwerkelijk ook wel zijn invloed zal willen laten blijken. Dat kan natuurlijk ook van invloed zijn op wat er binnen het bedrijf gebeurt. Maar dat is naar de toekomst toe. En voor dit moment vonden ze het kennelijk toch goed genoeg om Herna Verhagen voor nog een termijn te benoemen.
Ja, en dat begrijp jij wel, of is dat ingewikkeld om zo hier van een afstandje vast te stellen?
Nou, kijk, je kan natuurlijk objectief zeggen, ze is in 2012 begonnen. Dat is best een lange periode, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het naar de toekomst toe niet succesvol kan zijn.
Nee, maar je kunt wel wijzen op wat ik net aangaf. Namelijk dat het wel eens beter is gegaan met PostNL. Dat PostNL verkeerde inschattingen heeft gemaakt over bijvoorbeeld de ontwikkeling van die pakketjesmarkt. Ook haar verantwoordelijkheid. Dan zou er na zo'n lange periode misschien een natuurlijk moment kunnen aanbreken om het eens over een andere bocht te gooien.
Ja, wat de Raad van Commissarissen daarover zei is dat er in elk geval in de Executive Committee van alles veranderd is. En kennelijk is daarbij het vertrouwen dat Herna Verhagen dat op een andere manier gaat aansturen.
Is dat vertrouwen, Hugo, denk je, gerechtvaardigd?
Nou, ik had hier wel wat meer informatie gegeven aan de aandeelhouders als ik Jan Nooitgedacht was. Hij laat wel een paar dingen dus vallen. Hè. Hij zegt, ze besteedt heel veel tijd aan PostNL. Nou, ik zou zeggen, dat is maar goed ook, want dat is haar hoofdtaak. Maar er was natuurlijk wat gedoe over haar nevenfuncties.
Ja,
en hoeveelheid
ik fiets er toch eventjes Marco Groot tussendoor, want die geeft elke week ongevraagd advies, is lid van ons beleggerspanel, consultant bij Eight Days a Week, en die zei afgelopen dinsdag dit.
Mevrouw Verhagen zegt dat zij zich 120% inzet voor PostNL. En dat is een bewonderenswaardig getal, maar tegelijkertijd kan je niet 100%, 120% inzetten. Dat eindigt bij 100%. En daarnaast heeft ze wat nevenfuncties die bekritiseerd worden. Ik vind dat unieke mensen unieke workloads aankunnen. Maar het blijkt wel uit de laatste winstwaarschuwing dat PostNL vooral achter de muziek aanloopt. Dus misschien is het beter om die laatste 20% unieke motivatie in te zetten in het creëren van meer voorspelbaarheid van je eigen bedrijf.
Instemming bij Hugo Remkes?
Nou, dit advies is spijker op de kop.
Maar wat betekent dat dan? Ze heeft bijvoorbeeld commissariaten bij ING, bij Philips?
Ja, nou, het gaat er mij meer om dat als ik aandeelhouder zou zijn van PostNL, dat ik met deze situatie natuurlijk ontevreden zou zijn en eigenlijk wat meer guidance van de commissaris zou hebben verwacht. En zij hebben deze benoeming zelf kunnen beslissen en niet aan de aandeelhouders voorleggen. Maar als je dan iets mysterieus zegt over we hebben maatregelen genomen in de Executive Committee, dat lijkt mij niet voldoende.
Ja, maar je begon je antwoord met het is maar goed dat Herna Verhagen haar volle aandacht heeft voor PostNL. Dat wordt hier door Marco Groot in ieder geval, en hij zal niet de enige zijn, betwist. Omdat ze nu eenmaal, en dat is helemaal niet verboden, maar ook nog andere potjes op het vuur heeft.
Precies, en ik denk dat de commissarissen daar dus de aandeelhouders wat meer guidance moeten geven. Want nu zaal je haar ook op met een onmogelijke taak eigenlijk, door te zeggen, nou, ik doe wel voldoende. Die 120%, daar kun je natuurlijk van alles van vinden. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de onderneming beter gaat presteren. En als dat uitblijft, ja, dan wordt dit wel een problematische herbenoeming.
Ja.
Ik vind het wel een beetje lastig, omdat het natuurlijk jarenlang zo is geweest dat de heren allemaal dit soort commissariaten onderling verdeelden. En nu hebben we een mevrouw die dat doet, en dan bij het eerste beste dat het niet goed gaat, dan ligt het meteen aan
de rol spelen.
Commissariaten. Ja? Weet niet, ik wil het gewoon even gezegd hebben. Volgens mij zouden ze het er best bij kunnen doen. Maar het is vervelend als het dan niet goed genoeg gaat bij PostNL, want dan is dit meteen een van de argumenten. Ja. En ik vond het heel jammer dat Jan Nooitgedacht begon over ze besteedt heel veel tijd. Ja, ja, tuurlijk.
Dank voor jullie tijd in dit Boardroom Panel. Ik dank jullie van harte. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij EY Nederland en Uncode. En Hugo Remkes, partner en advocaat bij Van Doornen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Tot een volgende keer.
Dankjewel.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over de groeiplannen van het overnameplatform DealSuite. Daar hebben ze een nieuwe investeerder aan boord.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.